Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek van de Handelingen. Het 13e hoofdstuk, de eerste 5 verzen. En het 14e hoofdstuk vanaf vers 20. Handelingen 13, eerste verzen 1 tot en met 5. En daar lezen we Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt. En er waren te Antiochieën, de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als ze de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zond het mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende lieten ze hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. Dan willen we verder lezen in Handelingen 14, te beginnen in vers 20 en dan het hoofdstuk uit. Doch als hem, dat is Paulus, de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad, en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden ze weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen, en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als ze hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen ze hen de Heere in welke ze geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende kwamen ze in Pamphylië. En als ze te Perge het woord gesproken hadden, kwamen ze af naar Attalië. En vandaar scheepten ze af naar Antiochië, vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest, tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En ze verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte in Handelingen 14, 27e vers, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. En daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Tot zover. Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in Handelingen 14 vers 27. Ik zal u de tekst nog een keer lezen. En daar gekomen zijnde, dat is in Antiochië, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, dat zijn Paulus en Barnabas, wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van het tekstwoord aan het einde van de eerste zendingsreis. Aan het einde van de eerste zendingsreis en dan twee punten. In de eerste plaats een bemoedigend verslag en in de tweede plaats een geopende deur. Een bemoedigend verslag en een geopende deur en dat aan het einde van de eerste zendingsreis. En als we het eerste punt benoemen, een bemoedigend verslag, dan begrijpt u dat eerst toelichting behoeft, de formulering van het thema. Want dat hebben we natuurlijk niet voor niets boven de preek laten schrijven. Aan het einde van de eerste zendingsreis, we hebben in de schriftlezingen het begin van Handelingen 13 en het einde van Handelingen 14 laten klinken. In het begin van Handelingen 13 staat dat in de gemeente van Antiochië, dat is in Syrië, even boven Israël aan de kant van de kust, 5 leraren mochten arbeiden, met naam en toenaam genoemd, onder wie Paulus en Barnabas. En dat de Heilige Geest in die gemeente heeft willen bekendmaken dat 2 van die 5 leraren moesten worden afgezonderd tot een bijzonder werk. En dat was het werk van de zending. En we weten dat Saulus van Tarsus, toen hij door God geroepen is, toen hij ook door de Here bekeerd is, op de derde dag dat hij daar in de rechte straat in Damascus zijn kromme wegen moest overdenken, bezoek gehad heeft van Ananias, een discipel van Christus in Damascus. En die man heeft hem niet alleen mogen vertroosten dat de Heere van hem afwist. Die man heeft ook op de dag dat het Gode behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Toen Saulus geloven mocht dat Christus voor hem gestorven was, hem moeten zeggen dat hij veel moest lijden omwille van de naam van de zaligmaker. En dat hij gesteld zal worden voor koningen, voor kinderen Israëls en voor heidenen. Heidenen. Saulus van Tarsus moest heidenapostel worden. God heeft een Jood bekeerd om er een heidenapostel van te maken in zijn vrijmacht. Maar dan moest die man niet alleen een persoonlijke roeping ontvangen, maar die moest ook een kerkelijke roeping en een kerkelijke zending krijgen. En daarvan wordt gesproken in het begin van Handelingen 13. Toen heeft de Heilige Geest aan de gemeente bekendgemaakt, zondert mij af bij de Saulus en Barnabas tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus toen hebben ze een kerkelijke zending gekregen. Is een bevestiging geweest van de goddelijke zending waarvan die al wisten in het hart. En toen zijn ze uitgegaan. En we hebben het begin daarvan gelezen en nog net gehoord, hè, dat ze in de richting van Cyprus zijn gegaan. Vanuit Antiochië in Syrië zijn ze met een schip overgestoken naar het eiland Cyprus. Daar kwam Barnabas van huis uit vandaan. Barnabas, een leviet, een zoon der vertroosting van het eiland Cyprus. Dat eiland hebben ze mogen doortrekken met de verkondiging van het evangelie. Ze hebben er een bijzondere wonder mogen meemaken. Dat de stadhouder van het hele eiland, Sergius Paulus, die in Paphos woonde, zeg maar aan deze kant van het eiland en dan onder aan de zuidwestkust, dat die man tot bekering mocht worden gebracht. De stadhouder van het hele eiland, een grote vis die door Gods genade gevangen mocht worden in het uitgeworpen net van het evangelie. En dat zal hen hebben bemoedigd. Zonder meer, het zijn niet vele edelen die tot Gods gemeente behoren, maar er zitten er zeker wel tussen. En van het eiland Cyprus af zijn ze naar boven gegaan, weer per schip en dan in de richting van het toenmalige Klein-Azië, wat tegenwoordig Turkije is. En via de zuidkant zijn ze een paar honderd kilometer het binnenland ingegaan, zodat we ongeveer halverwege Turkije daar ook een plek aantreffen onder de naam Antiochië. Als u Handelingen 13 en 14 leest, komt u die naam een paar keer tegen. Dus dat is een ander Antiochië dan wat in Syrië lag. Antiochië in Turkije. Paulus moest trouwens steeds naar plekken waar handelswegen langs liepen. Hij moest komen op de belangrijke plaatsen. Als daar het evangelie werd verkondigd, zou ze een uitwaaiering hebben naar de dorpen eromheen. Heel logisch. Maar zo heeft de Heilige Geest hem ook willen sturen. In dat Antiochië in Turkije was een synagoge van de Joden. Joden, handelslui. Daar waar handel wordt bedreven, daar woonden ze. Paulus heeft daar in die synagoge het evangelie van vrije genade recht mogen verkondigen. Er zijn mensen tot bekering gekomen en er is vijandschap ontstaan. Als de Heere zijn woord ergens neerlegt, ziet u altijd die twee kanten. Het doet wat ten oordeel of ten voordeel. En daar in Antiochië hebben ze zich voor het eerst ook tot de heidenen mogen wenden. Aan het einde van de Handelingen 13 kunt u lezen dat dat gebeurd is en dat tot hun verwondering ook mocht worden opgemerkt. De geloofden zovelen als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. En wat God wil zalig maken, dat wordt zalig. Dat mist niet. De Heere gebruikt er zijn woord voor. Dat brengt hij naar de mensen. Of hij brengt de mensen onder het woord. Maar God vervult zijn raad. Al zijn welbehagen zal hij doen. Dat zal bestaan. Vervolgens lezen we daar dat Paulus en Barnabas werden vervolgd. Ze moesten die stad uit. Ze zijn gegaan naar andere steden. In dat verband vinden we dat ze gekomen zijn. Dat staat in het begin van Handelingen 14 in Iconium. Daar werden ze weer vervolgd, weer weggejaagd. Toen in Lystra. Dat is de plek waar een kreupelgeboren man mocht worden genezen. En toen dat gebeurde, toen wilden de mensen in die stad Paulus en Barnabas als goden gaan vereren. De priester kwam al aan sjouwen met offeranden. Ze hebben het nauwelijks kunnen weerhouden. En gemeente, toen dat zeg maar aan de hand was, toen kwamen er op dat moment Joden uit dat Antiochië van Turkije vandaan. En die komen wel even vertellen. En dan ben ik bij het 19e vers van Handelingen 14. Die komen daar zeggen, en wie Paulus en Barnabas eigenlijk zijn, die komen de vijandschap oproepen. Paulus wordt gestenigd. Wat hij later ook schrijft, dat hij dat een paar maal heeft meegemaakt. Gestenigd. En wat staat er dan? Dan staat er dat de vijanden in Lystra hebben gedacht dat ze hem doodgestenigd hadden. Ze meenden dat hij dood was. Ze hebben zijn lichaam buiten de stad gesleept en daar laten liggen. En daar begon de tweede schriftlezing. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op. Paulus wel vervolgd, maar niet verslagen. Paulus wel gestenigd, maar niet gedood. Hij stond op. Het is niet een opwekking uit de dood. Hij was niet gestorven. Ze meenden het alleen maar dat hij gestorven was. Hij stond op, ging met de discipelen, met de christenen de stad in. En de volgende dag, dan gaat hij met Barnabas naar Derbe. En dat ligt notabene 90 kilometer verder. Dus die doodgewaande Paulus, God was nog niet klaar met die man. Die moest nog veel meer werk doen. nog veel meer betekenen in de prediking van het Koninkrijk Gods. En daarom, als de tijd nog niet is, dan kan een mens meemaken wat hij wil. Kan hij heel veel meemaken, dicht bij de dood zijn, maar als het de tijd van God nog niet is. Spaar de Heer in het leven. Aan de andere kant weten we ook, we stellen niks voor, we zijn niks als de Heer behaagt om ons weg te nemen. Snijdt hij eenvoudig weg de adem af en dan is de eeuwigheid. En hoe is het dan? Kunnen we dan God ontmoeten? Zijn we dan bereid? Zijn we dan in Christus? Zijn we dan het eigendom des Heren in leven en in sterven? Ik lees in vers 21 dat Paulus en Barnabas ook in Derbe het evangelie hebben verkondigd. Daar wordt verder niet veel meer van gezegd. Vervolgens dat ze de omgekeerde route volgen, Lystra, Iconium, terug naar Antiochië. Dus de gemeenten die ze hebben mogen stichten, gaan ze dan nog weer een keer opzoeken met een bedoeling. Die vers gestichte christengemeenten, die hebben het nodig dat er versterking mag worden geschonken van dat zwakke geloof dat de Heer daar heeft willen planten. Ze hebben het nodig dat de bemoedigende en vermanende woorden klinken, bemoedigend om niet afgetrokken te worden door al wat hen zal overkomen, en vermanend omdat de wereld en de duivel niet zullen stilzitten en zullen proberen om die jonge christenen van de Heer los te weken, versterkende de discipelen, de zielen der discipelen, en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof. Bij de leer van het geloof betekent dat. En dan horen we ineens een verandering van onderwerp, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Nou kan het niet anders, of dat woordje wij, dat zit hier in het bijzonder op Gods kinderen. Wie niet van Gods kind is, die zal immers niet ingaan in het Koninkrijk Gods. Het gaat hier over mensen die daar zullen binnengaan. En het gaat over de manier waarop ze zullen binnengaan. De weg waarlangs de Heere hen wil leiden om hen te brengen in de eeuwige rust. Dat is een weg door vele verdrukt, niet door enkele verdrukkingen. Niet dat ze zouden moeten denken, oh, we hebben al een verdrukking gehad en nou komt er nog een. Dat is niet goed, zeker in het leven. Nee, door vele verdrukkingen in. Ja, dat staat er wel bij, hè. Dat is de bemoediging geweest. Achter die vele verdrukkingen komt voor Gods volk, niet voor een ander. Het ingaan in het Koninkrijk Gods. Dus weer de vraag. Horen we tot hen die tot Heere gemeente mogen worden gerekend? Ja of nee? Ingaan, want die ingaan, Johannes op Patmos heeft ze mogen zien. De vraag werd gesteld, wie zijn ze? Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Gods woord is consistent, hè? Dat staat hier ook, dat heeft Paulus ook gepreekt. En vervolgens staat er dat Paulus en Barnabas in elke gemeente waarin een jonge christengemeente werd gevonden, een kerkenraad hebben moeten vormen. Ze hebben het kerkelijke leven daar moeten institueren, zo zeggen we dat in onze dagen met een moeilijk woord. Ze hebben de ambten ingesteld en dat is zo gegaan dat apostelen daarbij het voortouw hebben genomen in de verkiezing. Die hebben mannen uit die gemeenten voorgesteld om die tot ambtsdrager te verkiezen. En ze hebben de instemming van de gemeente gevraagd. En dat ging in die tijd met het opsteken der handen. De kanttekening van de Statenbijbel, die geeft daar ook enige toelichting op. Die zegt dat dat de wijze van verkiezen was zoals die toen ook in de wereld gebruikelijk was. En dat is een poosje in de kerk in de begintijd in gebruik geweest met opsteken der handen. Approbatie, goedkeuring van de gemeente werd gevraagd over de voorstellen van Paulus en Barnabas. Die, zou ik zeggen, als kerkenraad hebben mogen fungeren om die verkiezingen te leiden. Daar zat wat achter. Calvijn die legt dat duidelijk uit. Hè, dat de jonge gemeenten, hè, die hadden ook nodig voortdurende en dagelijkse oefening, zegt hij. Verder leert deze plaats dat de kerk niet buiten geregelde bediening kan zijn en dat door God alleen voor christenen gehouden worden die de ganse tijd van hun leven leerlingen zijn. Eenmaal christen geworden, hebben Gods kinderen onderwijs nodig. De gemeente, ook zoals die zich in uiterlijke zin rondom Gods kinderen schaart en vergadert, heeft gedurig onderwijs nodig. De gemeente moet gesticht worden door de prediking van het woord bij de voorduur. En dan hadden de apostelen niet een vaste standplaats. He, zoals, ik zou zeggen, ook bijvoorbeeld zendelingen. De zending kan ook van de ene naar de andere plaats verplaatst worden. En nog steeds, zo is het bij die apostelen ook geweest. Maar plaatselijk moesten er ambtsdragers worden ingesteld om de gemeente te leiden en te wijden in de razige weiden van het woord. Nou, en als dat beschreven is, dan zie ik dat ze door Pisidië en Pamphylië, provincies van Zuid-Turkije, reizen. Nog een keer in Perge. Attalië, dat is een kustplaats aan de onderkant, aan de zuidkust van Turkije. Daar hebben ze een schip genomen. Ze hebben Cyprus aan de rechterkant laten liggen. En sommigen denken dat ze niet voor de tweede keer naar Cyprus hoefden te gaan, omdat daar kennelijk die stadhouder, die bekeerde stadhouder aan bewind was, en er wellicht geen christenvervolgingen waren. Dus daar hoefden ze niet zozeer voor de bemoediging nog een keer langs te gaan. En toen kwamen ze aan in Antiochië. Vandaar scheepten ze af naar Antiochië. Van waar ze vertrokken waren. Nee, zo staat het er niet, hè? Net voor mijn eigenlijke tekst, 26. Er staat niet van waar ze vertrokken waren, maar van waar ze der genade Gods bevolen waren geweest. Tot het werk dat zij volbracht hadden. En ik geloof dat de Heilige Geest daarmee wil aangeven dat ze niet alleen door mensen zijn uitgezonden, maar dat God erachter heeft gestaan en, zoals de hervormer van Genève het heeft uitgedrukt, de ganse onderneming en haar uitkomst waren toevertrouwd aan de Heere, die hen had uitgestuurd op hun zendingsreis. Die herinnering staat er. God had hen uitgezonden. God heeft hen bewaard. God doet hen terugkomen. En dan ben ik bij mijn eigenlijke tekst. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende. Gemeente, ze hebben daar in Antiochië gedaan wat het meest natuurlijk was om te doen. Stel dat er vanuit Oud-Beierland iemand uitgezonden is ergens naar een zendingsveld en die persoon die komt terug, dan zal er ongetwijfeld in het midden van deze gemeente een avond belegd worden waarop te horen zal zijn wat die man op het zendingswerk is wedervaren in de tussentijd dat hij is weg geweest. Paulus en Barnabas zijn een poos weg geweest. Hoe lang, dat staat er niet precies, de Heilige Schrift is niet een aardrijkskundig rekenboekje om ons dat precies aan te geven. Sommigen denken dat ze een jaar zijn weg geweest. Anderen zeggen anderhalf, twee, drie tot vier jaar toe. we laten dat rusten, zijn zeker een poosje weg geweest. Dan komen ze terug en dan hebben ze behoefte om in het midden van de gemeente verslag te doen van hun bevindingen. En u kunt zich dat met mij wel voorstellen, dat als er dan zo'n avond belegd wordt, en daar zijn de zendelingen die zelf persoonlijk uitgezonden waren door de Heilige Geest, wat kunnen jongeren dan hangen aan de lippen van een zendeling als die gaat vertellen hoe het was in het land waarin die is terechtgekomen, wat voor soort mensen daar leefden en wat de gewoonten zijn. En toch, is dat nou het belangrijkste wat gezegd moet worden? Om ons een indruk te geven van hoe het in dat land allemaal toegaat. Hoe was het bij Paulus en bij Barnabas? Ze wisten dat ze verantwoording verschuldigd waren aan hun meester, natuurlijk. Maar dat is in de eerste plaats altijd zo. Een dienstknecht moet zich realiseren dat er vanaf een kansel een rechte lijn loopt naar de rechterstoel van Christus. En dat alles wat hier gezegd of niet gezegd is, daar terugkomt. En als het goed is, dan begrijpen gemeenteleden dat ook. Dat alles wat ze hier in de kerk gehoord hebben, dat ze dat moeten verantwoorden voor de Here. Zeker. En dan is het ook zo, hè, dat het ook min of meer normaal is, dat als dan die zendelingen er iets van vertellen, hè, dat we daar eerbiedig naar luisteren, dat er ook allemaal zijn. En sommigen zeggen, ze hebben alleen die 5 of de 3 aangevuld tot 5 dienaren van de plaatselijke gemeente uitgenodigd. Ik zie niet waarom dat zo zou zijn. En als men dan zegt, ja, ze pasten niet in 1 lokaliteit. Nou, dan hebben ze misschien meer avonden gehouden. Doet er niet toe, ze hebben de gemeente die hen uitgezonden had geïnformeerd. Maar waarover? Wat hebben ze daar nou verteld? En dan lees ik, ze verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had. Gemeente, zullen u dat nooit vergeten? Dat het daarom gaat. En dat Paulus en Barnabas ons daarin ook het rechte voorbeeld hebben gegeven. En dat als wij daarvan afwijken, dat we ons hebben te schamen voor God. Want het gaat om God. Het gaat om de eer van God. Ze hebben niet zomaar wat verhaaltjes verteld. Ze hebben verhaald wat God gedaan had tijdens die zendingsreis. We hebben het in het begin van de dienst gezongen. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Met psalmgezang zijn grote daden laten horen. Nou, dat hebben deze beide mannen mogen doen. En ik acht dat een wonder. Niet in het minst, omdat ook een dienstknecht des Heren van zichzelf niet anders is dan een zichzelf bedoelend mensenkind. Het zit een mens, het zit ook een dienaar, zo in het bloed om alleen zichzelf te zoeken en zichzelf te bedoelen, zijn eigen eer te verhogen. Al gemeente, het kan zo gemakkelijk gebeuren dat een dienstknecht in de kerk zegt, toen ik in die gemeente kwam, toen zag het er zo belabberd uit. En toen ik ging, toen zag het er allemaal zo mooi uit. En dergelijke dingen meer af. Zo weinig avondmaalgangers. En toen ik er een paar jaar was, zoveel avondmaalgangers. Is dat hetzelfde als wat Paulus en Barnabas hebben gedaan? Hebben ze zichzelf een rol toegedicht? Gemeente, ik lees het in mijn tekst zo helder. Ze verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had. Ze hadden zo mooi kunnen vertellen, tot plezier en tot bezighouden van de hoorders, wat ze allemaal onderweg hadden meegemaakt. Ze hadden een prachtreisverhaal van kunnen maken wat ze allemaal onderweg gezien hadden. Ze hadden kunnen klagen over de vijandschap die hen onderweg ontmoet was, tot en met de steniging toe. Ik lees er geen woord van. Ze hebben zich bepaald tot dat ene. Wat grote dingen God met hen gedaan. Dat betekent dat het eigen ik, hè, dat de mens zo aanklaagt, en wat hij zo achteraan loopt, dat hij zo aanbidt, dat hebben ze mogen verloochenen. Dat is naar de achtergrond gedreven geweest. Ze zeggen niet wat zij hebben gedaan, maar ze zeggen wat God heeft gedaan. Calvijn zegt, ik deel dit daarom mee, opdat niemand ondoordacht een deel van de eer aan Paulus en Barnabas toekennen zou, even alsof zij tot het in stand brengen van het werk bondgenoten Gods geweest waren, terwijl ze toch hem als de enige werkmeester erkennen van alle goeds wat ze tot stand gebracht hadden. Zelf hebben ze hem erkend, hem de ere gegeven, waar ze rotsvast van overtuigd. Er zou niks gebeurd zijn als God niet door zijn Heilige Geest had willen werken. God heeft wonderen gedaan en dat hebben we gezien. En dan zie ik er twee dingen in. Als de staatsen verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had. Met hen. Gemeente, in het begin van de preek hebben we een klein ogenblikje gevolgd op het verloop van de eerste zendingsreis. En ik heb dat daar toen niet aangetekend, maar wil dat nu wel uitdrukkelijk zeggen. We weten uit andere delen van de schrift dat apostel Paulus naar het lichaam niet een sterke man geweest lijkt te zijn, maar eerder een zwak mannetje is geweest. En het is verwonderlijk om te zien hoe de Heer alleen al lichamelijk kracht heeft willen schenken om zoveel kilometers te kunnen lopen, zoveel ontberingen te mogen doorstaan en de reis naar Gods bestek te hebben mogen volbrengen. Dat is één en twee. Meerdere malen is er sprake geweest van aanvallen, frontale aanvallen op de dienaars van het woord die het evangelie mochten verkondigen in die diverse plaatsen die we hebben opgenoemd, tot en met het feit toe van de steniging daar bij Lystra. En toch, ze hebben mogen zeggen wat grote dingen God ook met hen gedaan heeft. Ze hebben mogen getuigen. We hebben het ondervonden, er is een God die helpt in nood. Hij is in Sion groot. Hij is er echt. En ze zullen verteld hebben wat God met hen daarin gedaan had. En wat is het bemoedigend om dat te mogen doorgeven aan anderen. Wat is het noodzakelijk om dat ook te laten weten. En wat kan ook zo'n enkel zinnetje alleen al doen bij een mens. God kan het ook gebruiken om iemand het nieuwe leven zelfs te werken. Als die hoort dat God met de zijnen is, zodat ze niet hebben hoeven te vrezen. De Heere was bij hen. Dat heeft hij willen betonen. Hij heeft voor en met hen willen zorgen. Hij heeft hen bewaard en gespaard. O, zo'n enkel zinnetje. Het doet me nog wel eens denken aan dat gemeentelid. Ze leeft niet meer. Een weduwe, dik in de 80 mogen worden. En ze vertelde me dat toen zij 17 was. En het is misschien al bijna een eeuw geleden inmiddels. Toen reisden ze een keer met de bus. En toen kwam er een man in zwart gekleed. Was een ouderling, dat wist ze, van andere kerk. Die kwam even van zijn plaats in de bus naar haar toe lopen. En die zei enkel tegen haar: wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Zul je dat nooit vergeten, kind? En toen ging die man weer zitten. En tot op hoge leeftijd toe was niet alleen dat woord haar bijgebleven, maar mocht ze ook zeggen dat dat woord medemiddel was geweest om haar tot God uit te drijven. En gemeente, daarom is het ook goed als we mensen tegenkomen, is het ook noodzakelijk als we mensen tegenkomen, of ze nou bij de waarheid leven of niet, om hen eenvoudig een woord uit Gods woord mee te geven. En houd het dan maar letterlijk bij een woord uit Gods woord, want niet onze woorden zullen iemand kunnen bekeren, maar zijn woorden wel. Paulus en Barnabas hebben dus gezegd wat God met hen gedaan heeft, een bemoedigend verslag. Maar ze hebben ook gezegd de grote dingen die God met hen, en dat mag dan ook betekenen door hen, gedaan heeft. Ze hebben ook gezegd dat ze mochten geloven dat de Heer hen als een instrument in zijn goddelijke handen heeft willen gebruiken. Dat ze nietige instrumenten geweest zijn om het woord door te geven. En dat ze hebben gezien dat het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk was voortgegaan. Ze hebben mensen mogen roepen tot bekering en tot geloof in Christus de gekruisigde. En ze hebben het mogen zien dat de Heilige Geest zich paarde aan de woorden door hen gesproken. Zij waren middelen en God heeft mensen willen bekeren. En dat moet ook voor hen bemoedigend zijn geweest te zien dat ze niet vruchteloos waren uitgegaan. Dat de Heer hen niet voor niets had uitgezonden, maar dat het God behaarde zijn koninkrijk te bouwen en te vermeerderen, mede door hun prediking. Ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En dat hebben ze gezien, ondervonden en ervaren, tot bemoediging ook doorgegeven. Ze verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had. Ja, laten we daar eerst maar van gaan zingen, gemeente. Uit Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. 66, het 8e vers. een bemoedigend verslag. Het eerste punt, nu het tweede, een geopende deur. Mijn tekst zegt, en daar gekomen zijn en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden ze wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En misschien moeten we dat wel lezen als de climax. Dat ze van het mindere naar het meerdere gegaan zijn, en dat het laatste het allergrootste is geweest in hun ogen, dat zij aan de gemeente in Antiochië hebben mogen vertellen dat niet alleen Joden, maar ook heidenen kunnen binnengaan en daadwerkelijk zijn binnengegaan in het Koninkrijk Gods. Maar het is goed om eerst het accent te leggen zoals ze erover hebben gesproken. Misschien moet ik het anders uitdrukken, om het accent vast te houden waarvan ze al in het begin hadden gesproken. Het accent lag toch op wat God gedaan had. Ze verhaalden wat God gedaan had. De grote dingen. De magnalia Dei, de grote werken Gods. En in het tweede zinnetje blijft dat accent onveranderd hetzelfde. En ze zeggen, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. We moeten deze woorden natuurlijk ook wel even lezen, allereerst tegen de achtergrond van die tijd. U weet, we bevinden ons dan in de begintijd van het Nieuwe Testament. Gedurende de ganse tijd van de oude bedeling, het Oude Testament, werd het woord des Heren hoofdzakelijk verkondigd, vrijwel alleen verkondigd onder Israël. Hij gaf Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen andere volken handelen, die moesten zijn getuigenis en zijn verbondsgeheimen missen. En een enkele keer maar lezen we in het Oude Testament van een buitenlander buiten Israël, die door Gods genade tot bekering is gebracht. Rahab, de hoer, Rut, de Moabitische, Jona, die gaan moet naar Nineveh om heidenen het evangelie te verkondigen. En u weet ook nog wel hoe die zich daaraan wilde onttrekken. En dan zijn we er ongeveer, in de tijd van het Oude Testament. En dan weet ik, dan mag u ook nog enkele andere voorbeelden noemen. Ik denk aan de koningin van Sheba. Maar het zijn enkelingen. Hoe u ook zoekt in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, als Christus zijn werk volbracht heeft, heeft hij aan het kruis zijn leven gegeven. En dan staat er dat hij door zijn kruisdood, als het ware de scheidslijn tussen Joden en heidenen heeft afgebroken. En we weten dat het Pinksteren is geworden en dat de Heilige Geest uitgestort is op mensen van alle volken die te Jeruzalem waren en die ermee naar huis gegaan zijn, verschillende streken van de wereld in. We weten dat Christus opdracht heeft gegeven om het evangelie te gaan verkondigen, beginnend in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En het is gedacht te gaan dat zendingsbevel, dat God zelf Paulus heeft uitgestoten als zenderling. En nu mag hij terugkomen met Barnabas en zeggen in de gemeente van Antiochië dat hij dat gezien heeft. Dat God, dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend heeft. Want ze zijn pas naar de heidenen gegaan toen de Heer het hun bekendgemaakt heeft. Handelingen 13 kunt u het nalezen. Met een beroep op Jesaja 49. Het zou voor de Christus te gering zijn dat hij alleen een verlosser zou zijn voor de bewaarden in Israël. Maar het licht moest ook verkondigd worden tot aan de uiterste einden der aarde. En dat is nu gebeurd. De nieuwe bedeling is aangebroken. Wat Petrus gezien heeft in dat gezicht. En dat ook de heidenen het woord moesten. Het is gebeurd. Dat heeft God gedaan. De deur des geloofs. Geopend voor heidenen. Gemeente, dat wil dus in de allereerste plaats zeggen. Dat het evangelie van vrije genade. Voor verloren zondaren niet is beperkt geweest. Tot Israël alleen. Maar dat God ervoor zorgde. Dat die mannen het op de eerste zending zij zal mochten brengen. Tot halverwege Turkije. Op de tweede zendingsreis wordt de weg naar Europa gebaand. Filippi, de eerste stad in Europa. En het is aan de Here te danken. Hij heeft ervoor gezorgd dat het evangelie van genade voor verlorenen. Ook in Oud-Beierland, ook in Nederland mag klinken. God heeft het door zijn knechten verder gebracht. Tot hier, wij horen toch. Bij die heidenen die het nu ook mogen horen. Wat heeft het ons gedaan? Waar heeft het ons gebracht? Hebben we het ooit gewaardeerd dat we het woord mogen vernemen? Of vinden we het de gewoonste zaak van de wereld? God is toch niet verplicht om ons elke keer weer vanuit zijn woord te herinneren aan onze schuldige plicht. En ons te laten weten dat er bekering mogelijk is. Zelfs voor heidenen. Calvijn, en die zegt bij die woorden dat de Heer ook de deur voor de heidenen heeft willen openen. Dit. Hij zegt, wel wordt het koninkrijk der hemelen ons door de uitwendige prediking van het evangelie geopend. Maar niemand treedt het binnen, indien God de hand niet naar hem uitsteekt. Niemand nadert het, indien die niet inwendig door de geest getrokken wordt. En dat is zo waar. Het is een wonder dat de deur geopend is en dat we mogen horen dat ook heidenen zalig zijn. Was het nog niet genoeg? Het zal toch ook gebracht moeten worden tot op het punt dat we het persoonlijk hebben mogen ervaren. Door die deur te hebben mogen ingaan in het koninkrijk Gods. Te horen dat er een geopende deur is en nooit door de deur te zijn binnengegaan betekent toch dat we nog buiten staan. De kanttekening zegt dat niet alleen het uiterlijke woord en de wondertekenen, maar ook de werking des Heiligen Geestes hun was meegedeeld, om tot het geloof in Christus gebracht te worden. En dat is wat Paulus met blijdschap heeft mogen vertellen met Barnabas. Dat hij gezien heeft dat de Heilige Geest mensen heeft bedorven voor deze wereld, zijn nieuwe lust en smaak heeft geschonken. Dat de Heilige Geest bracht tot het geloof. De kanttekenaren houden altijd die lijn goed vast. Wie is de werkmeester van het geloof? Wie brengt tot het geloof? Doet de mens dat? Nee. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar hebben we zeker om te bidden. Om te bedelen, te smeken. Dat die Geest zal werken. Op het zendingsveld ver weg, maar ook hier. Ook in Oud-Beierland. Ook in onze woning. Ook in ons eigen hart. Een deur geopend. Ik denk ook aan wat apostel Paulus heeft geschreven in de Korinthebrief. Mij is een groot en krachtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. En dan doelt hij op de krachtige zegen en de bediening van de Heilige Geest. Dan doelt hij op de gelegenheid die hij heeft gekregen om het woord ook voor heidenen te verkondigen. Hij zegt, mij is een deur geopend in den Here, in Troas. Mij is dus gelegenheid gegeven om heidenen het woord te laten vernemen. Onverhinderd heeft God ervoor gezorgd dat die gelegenheid mocht worden geboden. Gemeente, laten we eens even beter kijken nog naar die uitdrukking. Dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Dus voordat die deur geopend werd, zat de deur dicht. En dat geldt ons allen. Voordat de deur geopend wordt, zit de deur dicht. Want in het paradijs hebben wij de deur naar het koninkrijk Gods in het nachtslot geworpen. En we zijn ook bij die deur vandaan gelopen. We wilden niet eens meer door die deur ingaan in het koninkrijk Gods. En de Heer Jezus die heeft gesproken, voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hij kan niet ingaan in het koninkrijk Gods. Hij kan niet door de deur gaan, niet door de deur komen, dan alleen wanneer die deur geopend wordt. Wilt u een nader bewijs hoe het gaat, hoe God dat werkt? Zal ik het even terugtrekken naar hoe God het werkt in het persoonlijke leven? Mag ik dan dat voorbeeld nemen dat Paulus beschreven heeft zelf op de tweede zendingsreis, toen de Heer hem bracht in Filippi. Toen hij daar buiten die stad het woord heeft gepredikt aan een groepje vrouwen onder wie Lydia was. En het behaagde de Heere onder de prediking het hart van Lydia te openen. Want er staat welker hart Lydia zelf heeft ontsloten, zelf heeft geopend, zodat God erin kon komen. Nee, dat wordt tegenwoordig geleerd door mensen. Er zijn er die het openlijk zeggen onder de naam gereformeerd, maar feitelijk is puur remonstrans. Dan zeggen ze, ja, maar je moet toch zelf wel eerst je hart openstellen voor de Heere. Anders kan God er niet inkomen. Anders kan God niks met u of met jou beginnen. Welker hart de Heere heeft geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Hij opent potdicht gesloten deuren. Hij alleen is het die opent en niemand sluit. Die sluit en niemand opent. Als de Heere het hart van Lydia niet had geopend, en als de Heere bij al zijn volk en kinderen het hart niet opent, was er nooit wat gebeurd, dan gebeurt er nooit wat. Want als een mens beginnen moet, dan begint er niks. Echt niet. Ja, dominee, maar dat is wel heel eenzijdig. Ja, dat verwijt, dat krijg je dan ook snel te horen. Maar dan preek ik graag eenzijdig. Om die ene zijde van het werk Gods te verheerlijken. Om God groot te maken. En na mijn diepste overtuiging is dat ook wat Paulus en Barnabas hebben mogen doen. Toen ze verslag gaven van wat hun op de zendingsreis was wedervaren. Dat God de heidenen de deur des geloofs geopend had. Weet u voor wie die woorden het grootste wonder worden? Voor hen die zichzelf als een heiden leren kennen. Voor hen die zeggen, dominee, u moest dus weten hoe vuil zondaar dat ik ben, wat ik allemaal al heb misdreven tegen de Heere der Heerscharen. U moest dus weten, ze kunnen me 1000 keer inschrijven als christen in een lid, als lid van een gemeente. ingeschreven in de kerkelijke administratie van die gemeente. Maar ze moesten weten wie ik was van binnen. God weet het. Gelukkig wel. En ik ken u ook, want als iemand zichzelf heeft leren kennen, kent hij ook iedereen. Dus dan hoef je er ook niet van op te kijken hoe een ander is, als je weet, door Gods genade, bij het licht van zijn geest, wat er in het eigen hart allemaal wordt gevonden. En dan moet je het zeggen. Ieder die de Heere vreest, zal het leren zeggen. Heere, hoe bestaat het dat u de deur des geloofs hebt willen openen om zulke mensen daardoor te laten binnengaan? Is er een deur die open gaat om zondaren door te laten? Weet u, Christus zegt, ik ben de deur. En die door hem binnengaan, gemeente, de vuilste zondaar, kan door hem binnengaan, kan door die deur ingaan, in het koninkrijk der hemelen zeker, die wordt gewassen in het bloed des lams. Hier in beginsel, straks zal die gewassen zijn, nooit meer last hebben van enige zonde. Maar dat is het grootste wonder, dat zo'n heiden, dat zo'n zondaar, zo'n vuil mens, zalig kan worden. De deur des geloofs geopend. En als ik nou kom aan het einde van de preek, dan moet ik tegen u zeggen, in de prediking gaan deuren open en daar gaan deuren dicht. Mijn Heidelberger zegt al, zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Na welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En dan wordt er ook nog bij gezegd, en dat de toorn Gods ligt op mensen, zolang ze zich niet bekeren. Gemeente, we kunnen nog bekeerd worden als we het nog niet zijn. Er kunnen nog heidenen worden toegebracht. Wat moet ik dan doen? Waar moet ik heen? Het ging over een deur. Een gesloten deur die open kan. Wat moet ik doen? Voor die gesloten deur liggen en erop bonzen, erop kloppen. Nee, niet vanuit de hoogte. Heere, Heere, doe ons open, want ik heb al dit gedaan en ik heb dat gedaan. Liggen voor die gesloten deur in de belijdenis. Heere, u bent rechtvaardig als u die deur dicht zou houden voor mij. Ik ben zo'n groot heiden. En toch maar kloppen op die gesloten deur. En toch maar smeken om door die deur te mogen ingaan. Want er is geen andere weg en geen andere deur om binnen te komen dan door hem. Vergeet het nooit. Klop maar, bons maar, roep maar, smeek maar. O God, verzoen mijn zware schuld. Ze vervult me met schrik. Bewijs me alstublieft uw genade. Amen.